ಕೀರ್ತಿಂತು ಮಹೋರ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುಂತ್ರ ಕೊಟ್ ಅವರ ಈಗ ಮೋರ್ಗನ್ ಜೋಮನ್ನು ಇದ್ದಂತ ನೇರಿ ವಸತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐಜೋಂದರೂ ಪೌರಿನ ಗೋಮನಾಂತ
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋರ್ಮೈ ಜನಾಕರ್ಷಿ ಜೀವನ ಈ ಹೇಳಿ
Zeggende, trouwen zijt gij het, lieve, hoor mij, ik zal het zo de zakken geven. Neem hem van mij, zo zal ik mijn dode al dadelijk vragen. Nee, vroeg antwoordde Abraham, zeggende tot hem, mijn Heer, hoort mij, een lam van 400 stukken zilver, dat is dat tussen mij en tussen u. De graaf brengt u door. En Abraham luisterde naar Efron. En Abraham bood Efron het zijn. Waarvan hij gesproken had en voor de oren van de zonen heeft. 400 stukken zilver. Onder de koopman van Abraham. Alzo werd de master van Efron. Die is in macht van mij. Machtelaar. Macht. Dat tegenover een mannelijk was. Een akker en dichte mond. Die daarin was. En al het geboomte dat op de akker stond. Dat rondom zijn ganse land kwamen met bezitten. En Abraham tot een bezitting voor de ogen van de zoon. Die tot zijn stad voort in zijn. Daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sarai in de stemming des akkers van de Machpela tegenover een handel, het welk is Hebron in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de stemming die daarin was, en Abraham zijn zuster tot een echte vader.
Zingen wij het eerste vers uit de 113e psalm, zij heren knechten, loof de Heer. Loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid, van nu tot in alle eeuwigheid. Men loof het aan goddelijk opperwezen. 113 vers 1. Dank dat wij deze middag nog een ogenblik samen mogen zijn rond uw woord. Voor zover we de gelegenheid waren om onze plaats hier in te nemen. Het is naar gewoonte dat wij ook samenkomen in de week om u te vragen om uw zegen. Om u te vragen om uw gunst. Voor deze aarde en voor de mensen die daarop wonen en leven en sterven. Om u te vragen wat u ook reeds lang geleden beloofde, dat zaaien en oogst, zomer en winter, niet zouden ophouden. Heere, wij bidden u dan om uw gunst. Ook voor dit seizoen, dat u de aarde vruchtbaar wilde maken, dat soms op haar gewas omhaalt. Ja, wilt u uw zegen geven om de zoon van uw eeuwige liefde, en geven dat wij en alle mensen mogen zien daarin de tekenen van uw gunst en de vastheid van uw belofte. Ja, Heere, geef dat wij boven alles juist daaruit mogen leren dat wij bij brood alleen niet leven, maar bij het woord dat uit uw mond uitgaat. Heere, wil dat woord ook deze middag schenken in de opening der lippen en der harten, dat wij mogen spreken naar uw mening en dat wij ook mogen horen. En wil dat woord dan schenken als een levende troost voor uw kinderen. Heere, help ons daarbij, want zonder u vermogen wij niet. En geef, Heere, dat wij allen mogen uitzien en verwachten die grote dag van uw komst op de wolken des hemels. En dat u met groot gejuich uw volgen in de kuur zult brengen. En dat u zult geven een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, waar geen verderf meer zal zijn, geen ziekte, geen tranen, geen zonde, geen vervloeking, waar de koe en de berin te samen zullen weiden en een klein jongetje zich vermaakt boven het hol van de adder, en waar alles goed zal zijn. Heere, geef dat wij daarnaar mogen uitzien naar de vervulling van die belofte. Want wij verwachten naar uw belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Heere, gedenk ze die niet met ons kunnen zijn, de zieken, wees u de nabij. En wil u zegen schenken. En gedenk ook onze geliefde moeder, die ook niet kon meekomen omdat ze koorts had en heeft. Heere, wilt u haar voeden, genezen en de koorts wegnemen, zoals u ook deed bij de schoonmoeder van Petrus. U bestrafte de koorts en zuiveren en de koorts moest haar verlaten. Gedenk zo in ons hart, mijn Heere, aan mensen en beesten, vergevende al onze ongerechtigheden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 113, de versen 2 tot en met 5. Vanwaar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij smeren namens lof te geven. die is gelijk aan onze Heer. Aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel. Die is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Die roemt niet Heere wondere trouw, die mildelijk de onvruchtbare vrouw op haar zee een blijde moeder van lieve en frisse telgen maakt. Psalm 113, de versen 2 tot en met 5.
Thank you.
geliefde in de Heere Jezus Christus. Het woord voor onze overtuiging voor dit middaguur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het boek Genesis, hoofdstuk 23, en daarvan het 19e vers. Genesis 23, vers 19. Daar spreekt het woord des Heren al dus, en daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sarah in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, het welk is Hebron, in het land Canaan. Tot zover. Krijgen wij hierboven het begin in het einde. Het begin in het einde. Wij overdenken Abraham, die door het geloof de akker koopt. Die in het geloof in die akker zaait. En die zo in het geloof God de eer geeft. Het begin in het einde. Wij letten op Abraham die door het geloof een akker koopt. Die door het geloof de akker bezaait. En die zo door het geloof God de eer geeft. Ja, bij de overdenking van dit schriftgedeelte, of eigenlijk bij de overweging waar we deze dag stil bij zouden staan, uit het woord van God, kwam mij deze geschiedenis voor de aandacht. En ik wilde met Gods hulp vanmiddag iets uit het Oude Testament, uit dit hoofdstuk daaruit zegt. En vanavond uit de Korinthebrief over zaaien, over kerkelijkheid en opwekken in onze kerkelijkheid. Je zou zeggen, ja, maar dat is nou niet direct iets van de biddag. Toch wel. Want wij zien uit en wij bidden naar de grote dag dat de zaaier zal oogsten. Al is dat oogsten dan een wonderlijk oogsten, het is een tevoorschijn roepen uit het stof. Wie is aan onze God gelijk? Die ook als dan armen opricht uit het slijt. En die in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem opgericht. En in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt ook van het zaaien van een lichaam gesproken in de aarde. En omdat dat eigenlijk alles overtreft wat de Heere beloofd heeft, ver overtreft al wat wij weten en wat wij in dit seizoen zouden kunnen ontmoeten, daarom wilde ik deze biddag daarbij stilstaan, dat er een begin is in het einde. Ja, er is een begin daarvoor ook, maar in het einde van ons leven hier op aarde is toch iets definitief. In die zin, we zijn er niet meer. En we zullen er op die wijze ook nooit meer zijn. Maar dat nu in dat einde een begin ligt. Zoals in het sterven van de graankorrel in de aarde een nieuw leven, een nieuw gewas ontstaat. En daarmee ook weer een nieuw begin. Zo is er ook hier in dit hoofdstuk een begin. Een begin van volkomen overgave aan God, die gezegd heeft dat de doden zullen leven. Misschien vraag je je af, zou Abraham dat dan geweten hebben? Ach, ik weet dat hoe verder we komen in de Bijbel, in de openbaring van God, hoe duidelijker worden veel dingen beschreven, ook aangaande de opstanding uit de doden. Maar ik geloof zeker dat Abraham dat geweten heeft van die opstanding. Want in de Hebreeënbrief staat dat hij een vreemdeling en een bijbode is geweest. En hier staat ook in dit hoofdstuk dat hij zich een vreemdeling noemt. Een vreemdeling die een tijdelijke verblijfplaats heeft op de aarde, op het land. En dat dat een zaak geweest is van het geloof dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester de Heere zelf is. Heeft hij er zich dan niet thuis gevoeld? Nou, echt thuis was hij niet hier op aarde. Hij had er wel een huis of een tent. En hij heeft er ook zeker een thuis gehad in die zin met zijn vrouw en kinderen. Maar hoewel we lezen van Abraham dat hij handel drijft, dat hij ontzettend veel vee heeft gehad, honderden mensen in dienst had, dat hij oorlog voerde, toch heeft Abraham, hij deed wat zijn hand vond om te doen. En hij heeft dat vast gedaan met zijn hele persoonlijke inzet. Maar bij dat alles droeg hij het geheim mee: ik ben op reis. En ik kom straks thuis. Bij die God, die een God is niet van de doden, maar van de levenden. Zo heeft Abraham gewerkt, gezaaid, gemaakt. Al was hij niet direct een landbouwer, maar meer een veeherder. Maar ik bedoel, hij is in zijn leven bezig geweest. Maar onder andere, en wat is dat een onuitsprekelijk voorrecht? Hij was op weg naar die God die sprak: ik ben uw loon en uw zeer groot. Dat is het allergrootste, God zelf. Want ook al zou dan het land zijn garven niet bieden, al zou er brood gebrek zijn, maar waar die God ons heen en ons nodig is, daar zijn we rijk. Midden in de armoede, daar zijn we de genade in de geliefde. Sara is gestorven. Ze is 127 jaar oud geworden. Zo'n 62 jaar nadat ze uit haar land vertrokken zijn naar het land dat de Heer zou wijzen. In dat land hebben ze veel meegemaakt. We leren Sara kennen in haar onverbiddelijkheid, in haar onstuimigheid. Denk aan Hagar, aan Ismaël, maar we leren haar ook kennen als de vrouw die met haar man geleefd heeft uit de belofte en van de belofte. Een vrouw waarin vervuld werd zijn vrolijk zij onrustbaar. Een vrouw die lachte toen ze die man hoorde zeggen tegen Abraham dat ze een kind zou krijgen, dat ze vrucht zou dragen. Want ze was al zo oud. En Abraham was ook al oud. Maar die later zegt Isaac: de Heere heeft mij een lachen gemaakt. En dat lachen overstemde dat andere lachen. Toen die man vroeg: waarom heb je gelachen? Ik heb niet gelachen, dat is jezelf. Maar dat lachen van Sara, dat kon de belofte van God niet tegenhouden. De Heer heeft het gedaan op zijn tijd. Denk aan die psalm die wij gezongen hebben. Wat een kostbare psalm. Die loopt niet, Heere, wonderstraal. Die de onvruchtbare maakt tot een moeder. Isaac is intussen een man geworden van 37 jaar. Sara was in het 90 jaar toen Isaac geboren was. En nu is ze gestorven. Er is iets, ja toch iets verdrietig, iets weemoedig. Ze zijn lang bij elkaar geweest. Ze hebben heel wat beleefd in Egypte en in het land. Vaak zwieren we ze ook buiten de grenzen van het latere Kanaan, in het zuiderland, in de Filistijnen, in Egypte. Maar ze zijn toch op hun oude dag bij Hebron terechtgekomen. Daar zijn ze al meer geweest. Nadat Lot gescheiden was, vinden we Abraham ook bij Mamre. Waarschijnlijk een aantrekkelijke plaats. Met bomen. en wat niet meer zijn, vruchtbare landouw. In ieder geval, ze trekken, ze zijn getrokken naar die plaats, en daar zullen ze wel de meeste tijd verbleven hebben. We krijgen de indruk dat Abraham nog wel actief aan het leven deelnam, want het lijkt erop, als u het hoort lezen, dat hij er niet bij geweest is toen Sara stierf. Want we lezen: en Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewegen. Sommigen denken dat ze in twee verschillende tenten woonden, en die willen dat woordje kwam daaruit verklaren, dat Abraham van de ene tent in de andere tent kwam. Zou kunnen. Wat is dit? Ik denk dat Abraham die dag ergens naartoe geweest is, en dat hij bij zijn vee of zijn knechten is gaan kijken. Dat zou best kunnen. We lezen ook niet dat Sara een lang ziekbed heeft gehad. Ze is misschien helemaal niet ziek geweest. Opeens is het leven eruit. Maar ze is dan gestorven. En zoals ik al zei, er is altijd iets weemoedigs in de scheiding. Ach, er mag daarna nog veel gebeuren. Abraham heeft nog een heel poosje geleefd. Hier was hij 137. En als hij 40 is, hij 175 jaar. Hij heeft nog een heel poosje geleefd. Maar er is toch een stuk van zijn leven weg. Dat is Sara. Dat was de huisvrouw van zijn jeugd. Sara. Is eigenlijk geen ene vrouw waar je zoveel over leest in de Bijbel. De leeftijd, de begrafenis. Dat weet je zelfs van Maria, de moeder van de Heer Jezus, niet hoe oud die geworden is. Misschien dat de Heilige Geest het hier in dat Oude Testament doet, omdat Abraham wordt genoemd de vader aller gelovigen. Maar ik zou willen zeggen, Sara mogen we ook wel een moeder van de gelovigen noemen. Want ze was even dierbaar geloof, deelachtig. Het is een toch een verdrietige dag. Als Abraham de boodschap hoort dat Sara gestorven is. Hij komt naar het gebruik van die tijd om Sara te beklagen en om haar te bewegen. Dat wil zeggen, hij roept klagen zijn verdriet uit en stort tranen van smart om Sara. Ja, ik weet wel, je kunt het overdrijven, maar toch zit er iets in dat juist als die scheiding komt, dat je vaak op zulke momenten zo helder je leven terug ziet. Een leven met alle voor- en tegen. Met alles wat er in een mensenleven gebeuren kan. Want Abraham was een zondaar. En Sara een zondares. En Sara heeft ook wel eens hard gesproken tegen Abraham. Maar het zou omgekeerd ook wel eens gebeurd zijn. Juist op de momenten van de scheiding. Wat ziet de mens dan helder? De nietigheid, de kleinheid van alle dingen. daar ben ik toch zo direct mee. Ach, de mens gaat toch naar zijn eeuwigheid. Hij is een ademtocht en niet meer een morgenwolk die verdwijnt. Klaar en weer. Ja, zal ik het zeggen, ja, maar die man die hoeft toch niet te huilen. Hij weet toch dat met Sarah goed is. Ja, maar die twee mensen hebben een band gehad aan elkaar. In alle moeite en zorgen van het leven, en ook in de blijdschap die de Heere ze gegeven had, zijn ze zo aan elkaar verbonden. En we zien het ook waar, hoe ouder ze geworden zijn, hoe dichter ze naar elkaar toe kwamen en hoe moeilijker ze elkaar konden missen. Kun je verstaan? Hij beweende haar. Hij schreef in verdriet zijn klacht uit. Dat vindt de Heere goed. Van de Heere hoeft de mens niet hoog en groot op te doen, alsof hij boven alles verheven is. Dat is niet van de Heere. De Heere wil wel een gematigdheid van willen, ook in het verdriet. Maar de Heere verdient dat zeker niet. Mensen zijn altijd bezig met de werkelijkheid te verdringen. Daarom moeten de veel mensen, dode mensen, moeten ergens achteraf in een kamertje staan voor de begrafenis. En soms is er niemand van de familie. Ik kwam hier eens bij zo'n huis en ik was er eigenlijk ook nooit geweest. Dus ja, ik liep naar een deur in. Ik weet het niet. Ik zou de soms een naam. Ja, meneer, wat zit u? Oh nee, dan moet u die weer. Er was niemand. Ja. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar vaak is het wel zo dat het moet weg. Want vanavond is erg spannend op de televisie, maar doe je niet met een lijk in de kamer of in huis in eigenlijk vanavond. Vanavond is het. Je voel je eigenlijk toch niet te brengen. We zeggen een mooie leeftijd. Nou ja, als iemand oud geworden is. Maar dat zegt de Heer niet. De Heer zegt eerder, huil maar Abraham. Dat zal je goed doen. Laat je tranen maar de vrije loop. Want ik heb jullie bij elkaar gebracht en bij elkaar gehouden. De Heer, die het weet, want de Zoon van God zal straks ook wenen. Zijn kracht zal laten. Maar die zal zo wenen, omdat hij daar in het volle bewustzijn, in het volle bewustzijn staat van die dood. Wat het betekent. Gij zijt toch. En wat het verder voor hem zelf betekent zal. Dat hij zegt. zo zuiver bedroefd als de Heer Jezus geweest is, zo is er nog nooit iemand op aarde bedroefd geweest. Dat heeft de Vader gezien en gehoord en niet vergeten. Maar Abraham mag ook wenen en klaar. Maar dan staat hij op. Hij gaat verder. Hij niet verder. En hij gaat naar de Hethieten die daar toen woonden. En hij wil graag van die mensen een afgekomen. Hij zegt, ik ben een vreemdeling. En dat betekende meestal in die tijd, zo werd er tegen een vreemdeling aangekeken, een vijand. Meestal kon zo iemand geen stukje grond krijgen of kopen. Want die vreemdeling, die mocht niet te veel invloed hebben en krijgen. En ook geen bezit. En daarom is het een hele aangelegenheid dat Abraham de onderhandelingen wil openen over de aankoop van een akker met een spelon. En hij zegt het ook voor hun oren. Ik ben een vreemdeling in het midden en inwoner bij u. Ja, maar de Heer had toch gezegd, aan uw zaad zal ik dit land geven. Het hele land. Jazeker, dat is Abraham wel. Maar dat had God gezegd. En dat zal de Heere God op zijn tijd ook wel vervullen. Maar Abraham is een vreemdeling. Want hij zoekt de stad die fundamenten heeft. Nou, dan krijg je dat stukje oosterse onderhandelingstactiek. Eerst doen ze net als er niks aan de hand is. Je mag je doden bij ons wel begraven. Maar dat wil Abraham niet. Hij wil niet begraven worden in een graf bij die mensen. Hij wil een graf hebben voor zichzelf. Voor Sarah, maar ook voor zichzelf. Een erfgraf. Een eigen graf. Ik weet wel, daar staan wij heel anders hier tegenover. Maar we praten nu over een geschiedenis van enkele duizenden jaren geleden. Die toen plaatsvond. Hij wil een graf kopen en al noemt die man een prijs die misschien 10 keer te hoog is, in de stellige verwachting dat Abraham wel zal gaan pingelen en zeggen, nou nee, dat is te veel. Ik bied de helft. Verbiedt Abraham niet. Nee. Als die prijs genoemd wordt van die 400 stukken zilver, waar je wel een kilometer grond voor zou kunnen kopen, en nog meer, dan stemt Abraham direct toe. Hij gaat niet afdingen, helemaal niet. Het is net alsof je iets bij een merk ver boven goud en zilver en wat meeste mensen bekoort, zal ik uw woord waarderen. Ik ben, o Heere, toch op reis. Dan komt het er op zo'n paar 100 sikkelen hier op aan. Hij wil echt die overvraagde prijs, wil hij betalen. En de weegschaal komt eraan te pas. De getuigen komen eraan te pas. Er zal wel een stukje opgemaakt zijn op een kleitablet. Dat stukje dat Abraham zo graag wilde hebben. Die spelon van Machpela, die bij Mamre was. Dat hij dat stukje koopt En officieel wordt de koop bekracht. Het is niet van hem. Dat je daar niet min over hoeft te denken, blijkt als veel later anderen daar begraven worden uit het geslacht van Abraham. En blijkbaar iedereen daar in die omgeving nog wel weet, niet aankomen, dat gras, die spelon, die bomen, dat stukje grond, dat is van Abraham. Dat is een eigen gras. Ik noemde het een koop in het geloof. Door het geloof koopt hij die akker. Dan moet je niet zeggen, ja maar als hij geloofd had, dan had hij die akker niet hoeven te kopen, want dan had hij geweten, ik krijg toch alles. Mijn nageslacht zal alles krijgen. Nee, het is andersom. Juist omdat hij de belofte van de Heer, ook die belofte die betrekking had op het land, omdat hij dat geloofde, daarom koopt hij. Voor een grote som geld. Hij gelooft dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. En dat hij niet net zo goed naar Egypte of naar het zuiderland kan gaan. Want op een paar keer toe wordt in dit hoofdstuk opmerkelijk gezegd in Kanaan. Dit gebeurde in Kanaan. Binnen de grenzen van Kanaan. En door dat te doen, dat stukje land te kopen, spreekt hij daarmee zijn geloof uit dat God aan zijn geslacht dat land zal geven. Dat Sarah en hij in het midden van hun eigen volk zullen leven. En niet bij de vrede. Daar is iets. Al is hij een vreemdeling. In Abraham. Dat vast blijft staan op het woord. In zaad zal ik het land geven. En die wilde graag zijn. Zelf ook straks. Als hij gestorven is. En Jacob wil er ook liggen. Daar ligt hij met ook Lea begraven. Ach, de aarde die omstenslotte is tussen om tot leven te doen. Maar in de koop van die akker bewijst Abraham in zijn leven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Want al wist Abraham zich een vreemdeling, toch zou ook Abraham als mens, als gelovige, door de nevelen heen verwacht hebben een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid boven zijn. Zeker, het is in het geloof dat Abraham die akker koopt. Je denkt onwillekeurig aan Jeremia. Die moest in een tijd kort voordat alles voor de Bijbel ging. En vreemden het land veroverden. Er bleef niets over. Zei de Heer, koop een akker. Laat het bevestigen onder getuigenmaker een stuk van op.
Want in dit land zullen nog akkers gekocht en gekocht worden. God blijft de trouw.
En dan kun je zeggen, ja, wij als Leuzinkers eens geweest. En ik zeg, ja, dat zou voor mij geen betekenis hebben. Dan werd het zeker niet. Hier had het wel een betekenis. Hier staat het in de Bijbel. Dat deze vreemdeling, omdat hij ook vast overtuigd was, God zal het doen. Dat hij daarom zegt, nou, dit kleine stukje, dat heb ik vast. En daar mag Sarah rusten in haar lot. Daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sarah in de spelonk. In de spelonk, dat was toen ook gewoonte van begraven in die spelonk, werden uit de wanden stukken gehakt dat je een muur kreeg en daar werden dan de doden ingeschoven. Hij begraaf, hij zei op hoop. Dit begraven is niet nou even onder de grond stoppen. Dit begraven van Sarah door Abraham is een door het geloof zaaien in de akker. Hoe het verder moet, ja, dat weet Abraham niet precies. Wanneer? Maar dat er een nieuw begin is, dat gelooft hij zeker. Daarom koopt hij in het geloof die akker. Dat God machtig is om Sarah door de dood heen te behouden, dat gelooft Abraham. En daarom, hoezeer ook dat lichaam achterstaat zijn huisvrouw. Je zou zeggen, nou, ik heb het eens gezegd, ja, het is nou jammer niet meer, het ziet niet meer. Maar toch, hier staat zijn huisvrouw. Hij kan ze nog zien, al is het leven eruit, al is het maar een stoffelijk omhulsel. Maar het is niet een overschot voor hem. Een overschot. Nee. Het moet begraven worden. Niet verbranden. Verbranden doet te veel denken aan de hel. Maar begraven worden. De zaal in de akker. Het land dat door God de voorzijde uit die kolk van water die de aarde bedekte. Gods grote genade is het dat Abraham zijn dode, zijn huisvrouw, nog kan die een laatste blik op haar werpen. Nog kan die haar koude hand even aanraken. Maar dat hij haar begraven mag, is op genade. En in dat geloof waar Abraham. Hij maakt er zich niet van af. Op een brute of onverschillige manier. Abraham heeft bevinding en de bevinding werd hoop, lijkt hoop, hoop. De bevinding dat God uit een verdiep
sterven. Ja, doet groeien. Dat weet ik. En daarom is zij begraven. In de taal van het Allerheilig geloof. In gehoorzaamheid aan die God die de dode leven heeft. Dat is groot, zo elkaar te begraven. Bij alle verdrietelijkheid die er is, de klas, de wezen, maar om toch op te staan. Op te staan, want Jezus Christus is opgestaan van de doden. En nu, desnoods, met een traan op onze wang, onze man, of ons kind, of onze vrouw, te begraven. Te begraven, te zaaien. Dat wat voor ons niet meer kan. Wij kunnen met de doden niet meer doen. Er is geen leven meer mogelijk. Wij zijn aan het eind van onze mogelijkheden gekomen. Dat kijkt er ook niet meer naar ons. Maar nou in het geloof dat God er naar ons kijkt. Ja, dan zou je ook daarom gaan huilen. Wie is nou aan die God te lijken, die de armen hier en straks opricht uit het lijken? Die trouwe God is een zon die opgaat boven de graaf. Die God die troost en bemoedigt met het graf waar Jezus geweest is bij de rijkeren zijn dood geweest. Mag ik het daar ook wel een beetje zeggen, dus bij de rijkeren haar dood geweest. Het was een duurstukje rond. Maar de kern daaruit is in Abraham's leven. Hij begraaft in het land dat God beloofd heeft. Maar door die daad geeft hij dat dode, die dode huis was, geeft hij die vrouw niet vrij, maar hij geeft ze als een ja in de grond. En hij mag door de tranen heen de blijdschap ook doen delen. Heer, aan wie kunnen we het anders of beter toebetrouwen, onze geliefde, dan aan u? U die de wateren deed scheiden, zodat de droge weg te zien. U die zij de aarde brengen voor, grasbeetjes, kruis, zaad, zaai in de bomen. Zou voor u iets te wonderlijk zijn, dat u zich ontstaat over mijn huisvrouw, over mijn kind, over mijn vader, mijn moeder, mijn grootvader en grootmoeder? Ja, dat is het licht boven het graf. Ja, maar Abraham heeft het graf betaald. Maar dat betalen van Abraham, dat heeft hij misschien zelf niet beseft. Maar er zit iets in de structuur van die daad. dat ons onherroepelijk betaalt bij het heilige van het graf. Ons graf is ook betaald. Met de duurste prijs, Jezus Christus, hij is erin gegaan, ingelegd. En hij heeft de dood overwonnen en hij is opgestaan van de doden. Dat paaslicht, dat valt hier aan, in dat boek van de geboorte en van de sterfte, valt het paaslicht aan ons. Een mooi plekje voor daar, in de spelon, op de akker. Waar wat grote terabinten staan, boven. Boven, als een teken van God gunst. Daar mag Sarah richten. Zo heeft Abraham als het ware op deze begrafenisdag dit stond gehouden. De ogen houdt mijn tegen niet op naar om op God te letten. En omdat ik op God mag letten, zegt Abraham, daarom heb ik dit gekregen, wat God, daarom is dit stukje land niet van mij. Hier wil ik ook rustig straks. Wat is het gegeven? Je wordt door alle scheiding en verdriet heen. Er zijn in ons midden toch ook verschillende mensen. Nee, je kan wel zeggen allemaal. De ene is de vader, de andere de moeder, de ander vader en moeder kwijt, en ander wel je grootvader, of je vrouw, of kinderen. Wat een troost. Ja. Die paar centen grafrechten komt er nou ook niet meer op aan. Die rusten de tafel. Waarom? We hebben ze in het geloof gezaaid, niet afgedankt, maar overgegeven in de almachtige handen van de Vader, van onze Heer Jezus Christus. Daar, bij Hebron, daar ligt het daar, waar David nog koning geweest is, een poos. In het land, daar, in het beloofde land. Het was nog geen eigen land, maar het is het beloofde land. Waar ze straks zullen wonen, de nazaten van Abraham. Maar het staat er zo triomfantelijk. Je kan merken dat de Heilige Geest die Bijbelschrijver het een paar keer in de gedachte brengt. In taal. In taal anders. Denk aan. Het is een opgericht teken dat God zijn waarheid nooit zal krenken, maar eeuwig zijn verbond te denken, waar wij uit de dag zijn. Waar wij als armen en ellende niet hebben in onszelf. Daar gedenkt de Heer God. Wat trots is er dan in het midden van het verdriet. Deze, weduwe, weduwnaar, dat wij bidden, dat de oog komen, dat de Heer komen, en dan geen scheiding meer, maar eeuwige gemeenschap met God. En met elkaar.
O, hij zaait Abraham. Niet in wanhoop, niet in duisternis, maar hij legt zijn vrouwtje terug in de grond, in de aarde waaruit ze genomen is. Maar dat betekent ook in de handen van God, van wie de hele aarde is en haar volgen, met Sarah erbij. Met uw man, baby, als u mag weten, of geloven dat ze in hem geborgen zijn. Met het kind of kinderen, ouders, geborgen in zijn hand. Juist in het doel vertrouwen aan de aarde, waaruit God ons maakte. Bidden wij, o God, u maakte ons uit aarde. Wij zijn niet teruggebracht tot de aarde als we begraven zijn. Maar de aarde ligt voor u open. De duisternis bedekt voor u niet. Al zou het in het onderste der zee vertoeven. U komt. En dan maakt u alles goed. En zo tenslotte geeft Abraham in het geloof God de eer. Want die geloof, die geeft God de eer. Niet in onze brouwende woorden, maar in het gelovig omhelzen, op hoop zijn gevolgd. Dat we naar huis gaan, maar dat de duivel nog niet een stofje van ons zal hebben. Dat hij ook nooit geen kans ziet om van dat stof nog iets te maken, de duivel. Maar God, die zal het doen. Dat is het eren van God. Zo wordt God geëerd in die levende Abraham en in Abraham die ter begrafenis gaat. En die een akker koopt. Want hij begraaft niet als degene die geen hoop heeft. Hij zaait en hij wacht op God. Hoe lang zou het nog duren? Dat wij het zullen mogen zeggen, daar is hij. En dat de graven openbreken. En dat ze weer terugkomen. Ik hoop dat het niet zo lang duurt. Want de Heer heeft gezegd, ik kom haast. Maar dan zal het ook een groot feest zijn. Daar zullen zij God knechten met hun zaak. Zij die zijn naam benoemen, erfelijk wonen. En de zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Hebben wij deze hoop op God, geliefden? Ja, dan zit er om dat zwakke randje, zou je zeggen, ja, of grijze randje, zit de gouden rand van de verwachting. Uw doden zullen leven. Ze zijn al lang weer naar de zee het even. Sara en Abraham. Maar dan zullen al Gods kinderen voor eeuwig verenigd blij en zijn. Hoe gelukkig is het volk. Al zouden ze nog zo verdrietig, nog zo klaar vanwege het gemis. Hoe gelukkig is het volk dat het zo lang kent. Het volk welk God de Heer is. De God van het verbond van ja en aan. Geef dan de dode over aan de akker als een zaad. Laten wij hem gedenken als de bevindende in de hof. Want Jezus Christus is opgestaan. Hij is de eersteling van de oog. Indien wij alleen in dit leven op Christus waren hopende, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu heeft Abraham gekocht, gegaan, God geëerd. En hij heeft in het einde gezien, het begin. God, nieuwe begin, als hij de dood verslindt tot overwinning. Toen, dan zijn er in ons midden, die wat lief en dierbaar was, verloren hebben, nog niet zo lang geleden. Maar ik hoop dat dit woord voor u een droom mag zijn. In Kanaan. In hele Kanaan is geen graf te vinden. En God zal het zo maken dat ze alle die in de Heere gestorven zijn, ook in de Heere zullen herkennen. Ik hoop het vast. De discipelen zagen Elia en Mozes. En Lazarus was in Abraham's hoofd. En ze hebben allemaal een naam. Een naam. Zelfs de engelen. Dat zal dan toch een grote vereniging zijn. God wil dat er dan niemand van ons zal zijn achtergebleven. Maar dat we in één grote kring om het lam verzameld mogen zijn. En dat we alle tezamen in één gezang mogen eindigen. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat geven tot amen. Heere, geef dat wij ook die hoop mogen hebben. Die hoop moet alle leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Ja, Heere God, wil ook komen naar uw belofte. Want uw getraagde belofte toch niet, hoewel sommigen dat traagheid achten. Want u bent de komende, en de doden zullen u stem horen en leven. En dat alles om de zoen en kruis verdienste van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus, wil met ons gaan. en ons vanavond nog bij elkaar terugbrengen. Om Jezus te doen. Amen.
Zingen wij Psalm 118, vers 10. Dit is de voor des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het maken zijn zaligheid. Psalm 118, vers 10.
Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.